Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wil ik het hebben over repressie. We staan nu op het punt een nieuw kabinet samen te stellen. En de formatie heeft nu plaatsgevonden. Toch zijn we daar niet helemaal gerust op. En hoe komt dat nou? In de politiek weten we dat we materiële belangen tegenover elkaar stellen. Dit materieel belang is wat we het belang van het ego noemen. Het ego is concreet, zoals dat normaal wordt begrepen, de identificatie van de persoon met zijn materiële belangen. Dus dan hebben we een sociaal belang en een individueel belang. We hebben een belang van idealen, een ideeel belang. En we hebben een concreet belang. Die vier belangen, helaas, zijn niet altijd even integer gerepresenteerd. Mensen hebben hun beperkingen. Dus de een die legt de nadruk op de ideële belangen en de ander legt de nadruk op de concrete belangen. En zo ook legt de een de nadruk op het belang van het individu. De vrijheid van zelfverwerkelijking, de vrijheid van ondernemen, de vrijheid van religie, de vrijheid van meningsuiting, individuele belangen. Tegenover sociale belangen, die stellen van, ja, wacht eens even, we zijn een gemeenschap en alles wat tegen het belang van de gemeenschap indruist, is ook een gevaar. Want het individualisme is een gevaar voor het socialisme. Dus zoeken we naar ideale compromissen, die dan het individu en het sociale met elkaar verenigen. En dat noemen we dan de religie, want de religie is een manier om het individu van de religieuze leider te verenigen met het sociale belang. Met z'n allen respecteren we het individu dat de grote held is, dat de heilige is. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Want dan zitten we nog steeds aan de ideële kant van het politieke spectrum. Het probleem is dus dat we op een gegeven moment verstrikt raken in dat politieke ego. We hebben dit ook al eerder besproken. Dit hangt dus samen met de velden van handelen. De externe intelligentie, de intelligentie die we hebben met de buitenwereld, met onze materiële belangen, neigt dus tot egoïsme. Dat is een fundamentele waarheid die door economen en juristen niet echt goed kan worden bestreden. Het is gewoon een feit dat het een soort belangenstrijd is, omdat mensen geïdentificeerd met hun materiële belang niet altijd in de gaten hebben dat hun concurrent, hun tegenstander, een ander essentieel element van hun eigen belang vertegenwoordigt. Dit is een soort domheid die we, ja, de politieke domheid noemen, of gewoon de wereldse domheid, of de domheid van het ego. Het ego neigt tot exclusiviteit. Geïdentificeerd met de materie, zie je tegenstellingen. Zie je jouw materiële belang als tegengesteld aan het belang van die ander. En dit is de oorzaak van de repressie die wij in de wereld vinden. Repressie betekent dat op basis van mijn materiële belang, jouw materiële belang verwaarloosd wordt. Dus zeg maar een Darwinistisch idee van de werkelijkheid, waarbij het recht van de sterkste dan geldt. Goed, Darwin heeft niet helemaal ongelijk dat er een soort strijd is die eeuwig is tussen de verschillende levensvormen in de natuur. En de psychologen die ondersteunen ook het feit dat het ego repressief is. Dat is zo. De mens, geïdentificeerd met zijn materiële positie, zal altijd proberen te denken in overeenstemming met die materiële positie. En dat heeft tot gevolg dat als wij geld verdienen, dat we dan denken dat iedereen geld moet verdienen. Als wij religieus zijn, denken we, ja, dan moet iedereen religieus zijn. Liefst samen gecombineerd met dat geld verdienen. Als wij sociaal zijn, gemotiveerd zijn voor een bepaalde vereniging, dan denken wij van, nou, zonder dit kan men niet leven, dus dit is een absolute voorwaarde en alles wat er tegenin gaat, alles wat maar voor zichzelf bezig is met geld of met geloof, voor zichzelf, dat kan niet kloppen. Dus je bent alleen maar een gelovige als je naar de kerk gaat. Dan krijg je zo'n conclusie. We zijn in wezen voortdurend geneigd tot waanzin op basis van het ego. Hoe meer je daarover nadenkt, hoe meer je dat ook ontdekt. Dat je steeds op basis van wat de psychologen de consonantie noemen, de overeenstemming met je eigen materiële positie, dat je op basis daarvan steeds anderen buitensluit. Dit buitensluiten is eigenlijk een natuurlijk proces, een psychologisch feit. En dat verplicht ons om dat verschijnsel van de repressie, het verdringen van elkaar, serieus te nemen. Het is niet zomaar een verwijt dat jou gemaakt wordt omdat jij een zwak mens bent. Maar het is een feit waar we rekening mee moeten houden, omdat het een natuurlijk gegeven is. Er is inderdaad in de natuur een strijd van de sterksten om te overleven. Maar anderzijds is er natuurlijk ook een integriteit van de soort die zichzelf niet kan verwaarlozen. Want ja, ook dat is een instinctief gegeven. Een soort probeert altijd zichzelf te behouden. Ook al vecht de ene mierenhoop tegen de andere, toch zal dit soort mieren het dan winnen. En zo probeert ook deze apensoort, die wij mens noemen, zeg maar de kennisapen, de homo sapiens, de mensaap die zich bezighoudt met de kennis, die probeert op die manier ook te bewijzen en dat hij beter is en beter kan overleven dan die apen die alleen maar bananen eten en in de bomen slingeren. En inderdaad, het lijkt erop dat onze apensoort het wint. En dus vanuit een Darwinistisch gezichtspunt, is dit een natuurlijk verschijnsel. Maar als we gewoon op de eerste plaats redeneren voor de integriteit van onze eigen soort, de mens, moeten we ons dus heel goed bewust zijn dat we die repressie ook moeten herkennen als een vijand van onszelf. Als wij spreken van de ziel, dan spreken we van die ziel om dat ego, om die repressie van het ego terug te dringen en de mens de wijsheid bij te brengen dat het algemene belang nooit een enkel individueel belang is, maar een samengesteld belang is. Er zijn samengestelde belangen. Zoals we in de velden van handelen weten, is er een sociaal belang en een individueel belang, een ideeel belang en een concreet belang. Die belangen, ook al splitsen we die uit in de politiek, dienen alleen maar het vertoog. Dat wij goed met elkaar kunnen praten en dat we ons bewust zijn van de verschillende inhouden van ons denken, van onze materiële belangen. Zodat we daar rekening mee kunnen houden. Dat is het doel van de democratie. Niet zozeer dat enige politieke partij het wint, maar dat de verschillende politieke partijen goed samenwerken, zodat we een goed landsbestuur krijgen. Dus dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling van de democratie dat ook maar enige politieke partij het zal winnen. Als een politieke partij het wint bij de verkiezingen, is dat in principe het einde van de democratie. De democratie is er niet om te winnen, de democratie is er om samen te werken. Dus moeten we dat verschijnsel van die repressie goed onderzoeken. Als we kijken naar wat er historisch mis is gegaan met ons, in de vorm van wereldoorlogen en dictaturen die in elkaar gestort zijn, dan zien we vier vormen van politieke perversie. We zien het kapitalisme, dat op het ogenblik bezig is in feite de planeet te verwoesten. Hè, omdat het geen geweten heeft in relatie tot de natuur. Omdat het een beetje een roofdiermentaliteit is, waarbij je in de veronderstelling verkeerd daar concurreren. Hè, dat het sociaal darwinisme, dat de absolute werkelijkheid en waarheid zou zijn die ons kan redden. Maar met het kapitalisme, wat niet een inhoudsloos geheel is, dat zal ik niet zeggen. Maar met het kapitalisme draaien we door in het materiële belang, in het individuele materiële belang. Daartegenover staat een bepaald soort socialisme, dat we fascisme noemen. En de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk een oorlog tussen het fascisme en het kapitalisme. Amerika werd herkend door de Hitler-Duitsland als de losgeslagen bende liederlijke jazzmuzikanten die het individualisme voorop stelden en een gevaar vormden in de wereld. En dat gevaar moest worden bestreden. Dat was in wezen de goddeloosheid. Het geloof in het ego en het geloof in dat vrije ondernemen en de vrije kunstbeoefening, dat was allemaal slecht. Dus dat was het heilige geloof van het fascisme. En we hebben serieus geprobeerd hier in Europa Amerika te verslaan, Amerika te demoniseren. En dat was dus ook een wereldoorlog, hè, met Japan erbij betrokken en de hele wereld eigenlijk. Dus die tegenhanger van het kapitalisme, hè, als ook uiting van een individualisme, als hè, van zelfstandigheid, van een idee van menselijke volwaardigheid, als je zelfstandig bent, ja, werd verdrongen of vond zijn tegenstelling in het fascisme. Nou, die strijd lijkt te zijn afgelopen, maar dat is dus niet zo. We hebben dus nog steeds een nationaal sociaal belang, dat staat tegenover een individueel internationaal belang van vrij ondernemen. Dat laatste noemen we dan kapitalistisch. En het eerste noemen we dan nationaal socialistisch of fascistisch. Dat neigt tot militarisme en uitsluiting van andere culturen. En het demoniseren van andere culturen. Dus dat zijn twee fundamentele dictaturen die wij hebben leren kennen. En direct na het ineenstorten van het fascisme zagen we het communisme naar voren treden als de nieuwe vijand van het kapitalisme. Het kapitalisme dat zegt van wij zijn vrij en wij kunnen doen wat we willen, vond tegenover zich toen het communisme. Dat zei van nee, je bent niet vrij, je kan niet doen wat je wil. Het belang van de groep overstijgt dat van het individu. En je hebt je maar te buigen voor het algemeen sociaal belang. Dat individualisme moet een sociaal gezicht krijgen. Dat is ook nu het thema van deze formatie, van deze herziening van de repressiviteit van het christelijk kapitalisme. Het christendom dat in wezen niet kon waarmaken dat het echt sociaal is. Omdat het in wezen een gebrek aan ruggengraat voorstelt om de materiële begeerte terug te dringen. Zodat er geen mensen bij de voedselbank hoeven te staan. Zodat er niet steeds meer mensen komen die schulden hebben. Omdat ze voortdurend in verleiding worden gebracht en voor wordt gehouden dat hoe meer geld je hebt, hoe beter je bent. Goed, daarvan krijgen we dan een sociaal gezicht. Maar na de Tweede Wereldoorlog was dat sociale gezicht een beetje in navolging van de Franse Revolutie gekeerd tegen de burgerlijkheid van het christendom, van de religie. En ook zeker van de elitaire positie van de kapitaalkrachtigen. Van ja, wat maakt het uit of je jezelf adellijk noemt of niet? Het feit is dat jij op een gouden berg zit en je verbeeldt dat je andere mensen als marionetten voor je kan laten dansen. Dat is een knechting en een uitbuiting die de communist tot een grote vijand heeft benoemd. Jij bent een elitaire kapitalist die standrechtelijk moet worden geëxecuteerd. Zoals de rooien de witten in Rusland gewoon vermoorden, de tsaar inbegrepen. Want dat was allemaal het symbool van het kapitalisme, geassocieerd met het religieuze. Allemaal slecht, moest allemaal worden vermoord. Dus we hebben dus een kapitalisme dat als tegenhanger, kapitalisme ook als uitvloeisel van het oude elitaire adelgebeuren, de adellijke elite. Dat is uitgegroeid tot modern kapitalisme van mensen die zich niet meer van adel noemen, want dan ben je ook niet meer zo verplicht. Maar die nog wel in paleizen wonen en die nog wel alle macht naar zich toe proberen te trekken en dat ook zo proberen te handhaven in hun eigen vriendenclubjes en associaties. Dat elitarisme van het kapitalisme, dat is gelijk aan het oude adellijke. En ja, dat is dus een fundamentele dictatuur die we bestreden hebben met het fascisme. Het fascisme is mislukt, het kapitalisme heeft het ook niet gewonnen, want die kreeg een nieuwe vijand tegenover zich in de vorm van een ander socialisme, en dat was het communisme. Nou goed, het communisme probeerde dus die repressie die uitgaat van het egoïstisch kapitaalbeheer, probeerde dat tegen te gaan. Dat communisme ging ook de mist in, omdat alles is natuurlijk gebaseerd op het individu. En een samenleving is ook een samenstel van individuen. En het kapitalisme heeft ook een zeker belang bij om het kapitaal te distribueren, om mensen aan zich te binden en op die manier toch ook een soort van sociale motivatie te ontwikkelen. Je kan het ook niet zonder meer slecht noemen allemaal. Maar niettemin moeten we er alert op zijn, want dit kapitalisme dreigt nu de hele wereld te vernietigen. Dus uit puur egoïsme zwemt er geen vis meer in de zee. Uit puur egoïsme worden alle bossen omgehakt, omdat we soja moeten groeien om kippen en varkens te eten te geven, die wij dan weer opeten moeten. Waaruit weer blijkt dat roofdieren veel te veel territorium opeisen en er helemaal geen plaats meer is voor de vrije natuur, die onze atmosfeer en onze biosfeer, onze hele leefomgeving gezond moet houden. We dreigen de greep op het klimaat te verliezen. Australië verbrandt, Afrika verbrandt. De zeespiegel gaat stijgen. We krijgen dus enorme problemen. Vanwege het feit dat de klimaatregeling, de bossen, zijn omgehakt. En we helemaal verslaafd zijn aan het voederen van het grote monster dat we de heilige koe van de moderne mens noemen, de auto. We zijn nu zelfs mais en graan aan het verbranden voor bioethanol. Om die mechanische beesten te eten te geven, om die mechanische koe te eten te geven die wij aanbidden. En zo bewijst dus dat individuele belang. Je zou een auto zou je kunnen beschouwen als een symbool van het individuele belang. Van een symbool van het ego, het materieel gemotiveerde ego. Daarmee zijn we dus duidelijk de wereld aan het vernietigen. Het socialisme heeft daar niet zonder meer een antwoord op, want in plaats van het communisme dat te goddeloos was, omdat het ook weer een repressie inhield van de mensen die voor de kwaliteit leefden, op individueel gebied. De individuele intelligentie is nogal dharma, zoals dat heet, of religieus, of rechtgeaard, of rechtschapen. Dat individuele belang kon niet worden ontkend en leidde ertoe dat het socialisme, het communisme, een meer sociale gezicht kreeg, wat niet zonder meer goddeloos was. En nu hebben we dus een socialistisch streven dat meer respect heeft voor mensenrechten, vrijheid van geloof en meningsuiting. Maar goed, niettemin vertegenwoordigt dat nog steeds een eenzijdige positie die radicaliserend toch weer communistische neigingen krijgt. Toch weer de neiging krijgt om koningshuizen af te schaffen, omdat dat goddeloos zou zijn. Volgens het sociale denken dan. In sociaal opzicht goddeloos. Omdat religie een vorm van verraad zou zijn. dat vind je, die ideeën vind je nog steeds bij de socialisten. En ja, ik kan niet zonder meer zeggen dat de adel van de duivel zou zijn. Dat is een stelling van de waanzin. Natuurlijk, continuïteit van bestuur over het algemeen vindt men beter dan discontinuïteit van bestuur. En de adel is nog steeds de continuïteit van het bestuur. Ik ben niet tegen de adel, maar ik ben er ook niet echt een voorstander van om de adel naar voren te schuiven als de vertegenwoordiging van het kapitalisme. We moeten dat goed zien te scheiden. De deugd van en de continuïteit van bestuur moet je kunnen onderscheiden van het misbruik ervan. Goed, dus we hebben dus die drie dictaturen. Het kapitalisme, het fascisme, het communisme. En nu hebben we de laatste decennia komen we er steeds maar achter dat er ook nog een vierde vorm van dictatuur is, die het fundamentalisme heet. Christenfundamentalisme in Amerika is een opkomst. Gisteravond was er nog een documentaire op tv, waarbij men niet alleen last heeft van het ego, van het individualisme. Nee, men heeft last van het superego. Dan is Jezus opeens de enige ware en de rest is allemaal valse religie. En zo kan je dus ook zitten wachten op een oorlog tussen fundamentalisten, christenfundamentalisten tegen moslimfundamentalisten, die zeggen dat Mohammed de enige ware is. En dan heb je direct daarop volgend natuurlijk weer de Oosterse filosofie, die zegt, ja, dat is allemaal Midden-Oosten gezanik. Jullie zijn totaal verbijsterd over het ego en vanuit het Midden-Oosten heb je geen goed idee van het religieuze ego. Dat vind je alleen maar bij de hindoes. Alleen bij de hindoes zie je een duidelijk onderscheid tussen individuele ego's als het gaat over de goddelijkheid. Wij hebben echt een godenrijk. Wij onderkennen alles wat maar van God is, dat is al een godheid. De regen is een godheid en het water is een godheid en de zon is een godheid en de maan is een godheid en alles wat maar een natuurlijke integriteit heeft, is per definitie een godheid waar je rekening mee moet houden. En dat is het hindoeïsme. En je bent dom als je niet rekening houdt met al die verschillende vormen van goddelijkheid. Dus en zo fundamentalistisch doorredenerend komt er geen eind aan de strijd en de oorlog. Wat we filognostisch nu zeggen is dat de repressie in die vier vormen van dictatuur niks anders is dan de ontaarding van de burgerdeugd. De burgerdeugd herkennen we als die verschillende belangen. Je hebt een materieel belang, een concreet materieel belang, de materiële elementen. Dat is een burgerdeugd. Goed zorgen, artha heet dat in het Sanskriet. Dat is gewoon zorgen voor je geld. Zorgen dat het geld er is en dat het ook uitgewisseld wordt in verhouding tot producten en geleverde diensten. Of een bepaalde vredeshandhaving, wat ook geld waard is. De strijd tussen de mensen die geld hebben en de mensen die vrijwillig werken, moet ook niet worden onderschat. Dit is een klassieke strijd die dat politieke ego laat zien. In het politieke ego vergeten we dat het allemaal mensen zijn die voor het geld werken. De ware oppositie is de oppositie die bestaat tussen mensen die voor God leven, voor als vrijwilliger hun werk doen, kinderen, huisvrouwen, bejaarden, mensen van de vrije zelfverwerkelijking. Die vormen de halve samenleving. Die leven in principe van de liefde. Dat is liefdesdienst. Daar staat tegenover de mensen die steeds oorlog voeren, die steeds strijd voeren met elkaar om de macht. En in het oude Romeinse Rijk speelde dit al als een thema waarbij op een gegeven moment de vrouwen in liefdestaking gingen. In het oude Romeinse Rijk ergerden de vrouwen zich eraan dat de mannen te veel vochten. En om dat tegenwicht te bieden gingen ze in liefdestaking. Dit is een tweedeling in de samenleving die al zo oud is als de weg naar Rome of nog veel ouder. Die al zo oud is als de Ramayana. Het oude klassieke geschrift, zeg maar het Oude Testament van de Hindoes, dat beschrijft het leven van Rama, een oude Vedische koning. Waarbij we in dat boek al die strijd terugvinden tussen de mensen die voor het geld leven en de mensen die voor de moraal leven. De mensen die leven op morele kracht en de mensen die geloven in fysieke kracht. De duivel wil de straten plaveien met goud. Maar de deugdzame mens die zegt, nee, we leven primair voor God. En dat is de definitie van onze samenhorigheid. Dus deze fundamentele strijd wat betreft het geld, arta, die burgerdeugd, moet je niet onderschatten. Want die wordt overvleugeld door die strijd van het politieke ego. Dus het fundamentalisme is net zo goed een gevaar, een vorm van vervreemding op het gebied van dharma. Je hebt dus arta, dharma. En dharma is de ontaarding van in het religieuze gebied. Is een fundamentele burgerdeugd, moet niet onderschat worden, kan ook niet worden verdrongen, maar moet ook niet doordraaien. En datzelfde geldt voor de deugd van de bevrijding, die we vinden in de arbeid, de Partij van de Arbeid of het communisme of de sociale vereniging in ideeel opzicht. En dat noemt men moksha. En er is ook nog kama, de regulatie van de lusten. Kama, artha, dharma, moksha, dat zijn de vier burgerdeugden volgens de Vedische cultuur, die fundamenteel zijn voor de integriteit van de mens die zich aan de regels houdt en die niet doordraait in een dictatuur waarbij dan tenslotte die lusten ontaarden in een fascistisch ego. Als je doordraait met je lustbevrediging van ik ben ik en er is verder niks anders, het egoïsme ten top, ja, dan krijg je dus een fascistische dictatuur die iedereen veroordeelt die niet lid is van de fascistische partij, die geen blauwe ogen heeft en blond haar en dat soort onzin. Dat soort ontaardingen moet ook worden voorkomen. Terwijl tegelijkertijd dat belang van het ego niet kan worden uitgevlakt. Het belang van de cultuur en de natie kan niet worden uitgevlakt. Maar dat is geregeld in het uitgaansleven. Dat hangt samen met de orde van de tijd. Dus die vier burgerdeugden hebben ieder een veld van handelen die met de orde van de tijd in evenwicht worden gebracht. En dit alles lukt alleen maar als we ons aan die basisregels houden. De basisprincipes voor onze menselijkheid die bestaan uit een klok op tijd, een vegetarische maaltijd, een goede basis van sociale zekerheid waarbij we het geld delen in principe met de hele wereld. En een zekere zuiverheid in de omgang met onszelf en met elkaar, waarbij we dus niet de persoonlijke gehechtheid van een seksuele relatie voorop kunnen stellen. Maar waarbij de individuele ziel voorop staat. Deze vier basiswaarden van de menselijkheid, die we gewoon waarheid, liefde, geweldloosheid, boetvaardigheid en zuiverheid noemen. Die vier basiswaarden die garanderen ons dat we niet doordraaien in die politieke partijen en ontaarden in dictaturen. Die garantie is er dus alleen als we ons aan die regels houden. En dan is er geen repressie. Dan zijn we ook niet meer bang voor de politiek. Want dan houden we ons aan die regels. En dan zien we het juiste onderscheid tussen die burgerbelangen, die burgerdeugden, die dan niet ontaard en niet vervreemd, keurig in verhouding tot elkaar staan. En dat is wat ik wilde zeggen over wat er nu in Nederland staat te gebeuren met een nieuwe regering. Wees niet bang, vertrouw op die burgerdeugden, hou evenwicht, hou je aan de regels en alles zal op het goede pad op zijn plaats vallen. Ik dank u voor uw aandacht.